Wel, ik wil u vanochtend meenemen naar drie teksten. Die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Als we ze gaan lezen, dan denkt u, dit ligt mijlenver uit elkaar. Maar als u een beetje geluisterd heeft, als u de preekschema goed bestudeert, dan vangt u het vast wel op waarom ik deze drie teksten pak. De eindtijd, back to basics. Een panorama, een eenvoudige poging om aan u mee te geven wat er voor ons ligt. Niet in details, maar in de grote lijnen. Niet eenvoudig, vandaar ook dat ik begin met Matteüs 12, vers 31 en 32. Dan Markus 10, 29 en 30 en Lucas 20, 34 en 35. Deze versen zet ik voor u neer. En ik begin met Matteüs. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden. En dit zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Maar de lastering tegen de geest zal de mens niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw en niet in de komende. Markus 10, 28. En Petrus begon tegen hem te zeggen, zie, we hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Een heel andere tekst waar Petrus zegt, wij hebben alles opgegeven om u te volgen. Is er een bepaalde beloning? Ja, zegt de Heer, vers 29, Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, er is niemand huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig. Nu in deze tijd, huizen, broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, en met vervolging. En in de wereld die komt, het eeuwig leven. 20:34. Voor en zei tegen hen, en dit is het antwoord aan de farisee, geeft, wel, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Tot zover de drie schriftlezingen. De eindtijd, het panorama naar de toekomst toe. En ik heb hier drie teksten gelezen over de eindtijd. Niet de meest aannemelijke tekst over de eindtijd, om die daarop te bouwen. Maar heeft u gehoord wat de overeenkomst is tussen deze drie teksten? Ze zijn in compleet verschillende contexten, ze spreken over totaal andere facetten. Het zijn alle drie woorden van de Heer Jezus zelf, letterlijke woorden. Er is één overeenkomst, is dat zij alle drie spreken over de huidige tijd en de toekomstige. En ik heb deze teksten gepakt. Ik heb deze teksten gepakt omdat namelijk in deze teksten, in deze drie teksten, alle drie hetzelfde Griekse woord wordt gebruikt. Dezelfde Griekse constructie, maar het wordt anders vertaald. Niet in deze eeuw, maar en niet in de komende, staat er iemand. In Markus staat over deze tijd en de wereld die komt. En Lucas staat uit deze wereld en de toekomstige wereld. Maar elke keer gebruikt, wordt daar hetzelfde Griekse woord gebruikt. Wat eigenlijk spreekt over een eeuw, een era. Een periode. Een tijdsbestek. Een tijdperk. En eigenlijk zien we hierin, en daarom heb ik deze teksten gepakt, een eenvoudig panorama die de Bijbel weergeeft. Een huidige tijd en een toekomstige tijd. Een tweedeling. Deze era en een toekomstige era. En dat is misschien wel iets wat goed is om te onthouden. Nou, voordat ik verder ga, wil ik u eigenlijk meenemen naar het Oude Testament. Want onze huidige tijd was toekomstige tijd voor de Oude Testamentisch gelovigen. Als we dat goed in ons hoofd zetten en als we naar het Oude Testament gaan, als we inderdaad gaan denken, en we rekenen altijd van ons perspectief. Dus in elk gesprek zo, in elke visie die we hebben, maar wij moeten eigenlijk goed gaan begrijpen dat onze huidige tijd, waar Jezus over spreekt, over de huidige tijd, was toekomstige tijd voor de oud-testamentisch gelovigen. Ga dus mee naar Jesaja hoofdstuk 5. 9. Jesaja hoofdstuk 9, sorry. Want als we gaan begrijpen wat er in Jesaja hoofdstuk 9 staat, dan gaan we ook begrijpen dat de toekomstige tijd voor de oud-testamentisch gelovigen een bepaalde opdeling kent. Heel bekend vers, hè? Wordt vaak met kerst gelezen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Zijn naam is Wonderlijke Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Zij zagen dit als een toekomstig iets. De Messias komt. En dit is de Messias. Dit is een omschrijving van de Messias. Op het moment dat de Heer Jezus kwam, was dit ook hun verwachting. Dit is een heerser die komt. De Messias. Niet dat ze zo direct Jezus zagen als de Messias. Kom ik zo op terug. Maar de verwachting was, het is een man die komt, zal heersen en alles zal hij hier in orde maken. Maar het werd pas duidelijk toen de Heer Jezus kwam, dat alleen de eerste twee dingen van Jesaja hoofdstuk 9 vers 5 in vervulling gingen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En daar stopte het. Want de heerschappij van de Heer Jezus, die verwachten wij ook nog. Dat is bij zijn wederkomst. En dus eigenlijk zag je dus vanuit het Oude Testament, zag je dat de toekomst waar ze tegenaan keken, als het ware één pakket was. Maar pas in het Nieuwe Testament zag je, als het ware, kregen we te zien, vertelde de Heer Jezus ook van, moest de Zoon van God niet lijden en sterven? Vooraleer de heerlijkheid in te gaan? En zijn heerschappij en wederkomst, dat dat in tweeën gedeeld is, werd pas duidelijk in het Nieuwe Testament. Nou, waarom zeg ik dat? Soms is het heel goed om dat te begrijpen. En misschien kan ik het wel eens zo illustreren. Toen ik jonger was, een jaar of 18, 19, de hoogste berg die ik ooit gezien had in mijn leven was de Sint-Pietersberg bij Maastricht. 100 meter hoog. Je kan hem vanaf hier zien liggen. Als je bovenop de Mijntrail staat, je hebt een beetje een heldere dag, dan kun je hem zien liggen. Hebben we geleerd van Gieslain. Toen we in Bilzen daar ergens aan het wandelen waren, in de Voerstreek, nee, was niet de Voerstreek, de Henegouwen, Haspengouwen, dankjewel. Oh, je bent een engel. En toen wees die hem aan. Dat was de hoogste berg die ik kende. Totdat ik inderdaad in Canada aan het werk ging, ik kreeg een auto en met een paar vrienden reden wij naar de Rocky Mountains. Ik had nog nooit geen berg gezien hoger dan die. In het vlakke Alberta reden wij langzaam maar zeker naar die Rocky Mountains toe. En het was alsof aan de horizon een muur naar voren kwam die groter werd en hoger. En het leek één groot rotsblok van graniet waar je op afreed. Eén muur. Dat was zeer indrukwekkend. En toen we pas dichtbij kwamen, toen zagen we dat er een hele kleine nauwe doorgang was. Daar ging de weg natuurlijk in. En op het moment dat wij erin waren, zagen wij, dit is één berg en dat is een volgende berg en dat is een volgende berg met allerlei valleien en ruimtes ertussen. Maar dat was van tevoren niet te zien. Dat is feitelijk een illustratie van hoe de oud-testamentisch gelovigen naar de belofte van de Messias keek, naar hun toekomstige tijd. Het is één geheel. Totdat de Messias kwam en het Nieuwe Testament, als het ware het Nieuwe Verbond in werking ging, de Bijbel in het nieuwe gedeelte geschreven werd, het Nieuwe Testament, zagen we dat daar ruimte tussen zat. Er was een eerste komst van de Heer, zijn lijden en sterven. En hij moest nog terugkomen. De discipelen wisten dat en die zeiden van toen de Heer was opgestaan en dat vlak voordat hij naar de hemel ging, is het nu de tijd dat u uw heerschappij in Israël gaat opnemen om de vijanden? En de Heer zegt, dat is niet aan u gegeven. En we wachten reeds 2000 jaar. Nu, waarom maak ik hier een beetje een punt van? Dat geef ik niet alleen als achtergrond, maar dit geef ik ook als voorbeeld. Want als wij namelijk naar het Nieuwe Testament gaan, of naar het nieuwe, de huidige tijd, en wij kijken naar de toekomst, dan maken wij eenzelfde indeling voor de toekomstige tijd. De toekomstige tijd zien wij als twee delen. Als het ene moment dat hij komt om zijn, en dat ziet u ook in het schema, dat hij komt in de toekomstige tijd, maar er zit iets vooraan. Hij komt in twee delen. En ik wou maar zeggen, het is belangrijk voor u te begrijpen dat hetgeen wat wij hier doen ook in het Oude Testament te zien was. Dat dit niet iets is wat nieuw is of uniek, dat wij de toekomst in twee delen, want dat was in het Oude Testament ook zo. of laat ik het zo zeggen, in het Nieuwe Testament, wat wij daarin lezen, onderwijzen wij dat de wederkomst van de Heer Jezus eigenlijk in twee delen komt. Ja? In twee delen. Maar laten we eens beginnen met de huidige era. De huidige tijd, deze eeuw. En die begon bij Jezus' geboorte of zijn lijden en sterven of zijn opstanding. Mij maakt het niet zoveel uit op welk punt je begint, maar het is na Christus. Na Christus. En het is een tijd die al 2000 jaar duurt. Waarin de gemeente, zoals u de vorige keer heeft gehoord, centraal staat. Maar het is een tijd die gaat van kwaad naar erger. En dat is ook wat deze huidige eeuw ook aangeeft. Daarom zijn die termen die in de Bijbel gebruikt worden over wereld en over deze eeuw, altijd bijna negatief. Er zit altijd een bijsmaak aan. Als je Johannes leest, deze wereld met al zijn hartstochten en begeerten, die is aan het vergaan. Timotheus heeft daar ook het nodige te horen gekregen van Paulus. En in 2 Timotheus hoofdstuk 3 staat dit. En weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Nou, de laatste dagen is niet dat stuk wat nog voor ons ligt. De laatste tijd is waar we in zitten. De aanloop als het ware naar het toekomstige. Zware tijden zullen aanbreken. Waarom? Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig zijn, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Ze zijn onfatsoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed. En dan vind ik het altijd zo mooi waar de NBG mee eindigt. Meer liefde voor genot dan voor God. Zie, dit is eigenlijk waar het heen gaat. Het gaat van kwaad naar erger in deze periode. Goddeloosheid heerst alom. Losbandigheid groeit wilderig. Ik hoef het u niet te vertellen, u hoeft het maar te zien en te horen wat er gaande is in deze wereld. En het is niet alleen wat we zien, maar het zijn ook de filosofieën erachter, dat menselijke wereldse denken die als het ware minachting geeft aan God. Waar Christus openlijk verworpen wordt en bespot. Deze periode wordt gekenmerkt door opstandigheid van buiten. Maar ook in de gemeente is deze periode een bijzondere periode. We hebben daar al eens eerder over gesproken. Dit is een periode die gekenmerkt wordt door geestelijke infiltranten in de gemeente. 1 Timotheus hoofdstuk 4, het eerste vers, spreekt Paulus daar duidelijk over. De geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden, dus in deze tijd, sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En het geloof, dat is inderdaad het geloof als zijnde van alles wat de Heer gegeven heeft, waar wij ons geloven baseren. De Bijbel. En ze zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dit is valse leer. Dit zijn de geestelijke terroristen die in de gemeente komen om inderdaad de gemeente van de Heer Jezus Christus te verstoren, instorten. Te maken, uiteen te trekken. En dit is ook wat de Heer Jezus eigenlijk uitlegt in die parabels. Waar hij inderdaad ook uitlegt van het koninkrijk van God is als een zaaier die gaat uit om te zaaien. En die zaaier, die zaaide goed zaad. Maar in de nacht kwam daar een andere met onkruid, staat erbij in Matteüs hoofdstuk 13, 24. Maar toen de mensen sliepen, vers 25, ik zal het even lezen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Nou, dat onkruid, dat is eigenlijk, ik ben even de naam kwijt, dat staat op mijn volgende. Heb ik het er niet? Oh ja, dolik. Dolik is eigenlijk een gras die lijkt sprekend op tarwe. Als je ze ziet opgroeien, dan zeg je van, ik kan het verschil niet zien. Ze zijn identiek. Pas als ze in de vrucht gaan, dan zie je het. En wat zei de Heer Jezus hier? Toen het gewas opkwam en terugbracht, kwam het onkruid ook tevoorschijn. Dat is de tijd die gekenmerkt is. Dat de gemeente inderdaad niet ervoor moet waken om zuiver te blijven, om gezonde leer te brengen, want er komt zo makkelijk valse leer brengen. De Satan zaait zijn zaad en trekt mensen mee. Die dolik wordt in sommige plaatsen en sommige locaties in het Midden-Oosten ook valse tarwe genoemd. Die worden ook letterlijk zo genoemd. En wat we zien is dat Satan zijn kinderen als het ware tussen Gods volk, tussen Gods kinderen inzet. Dit is ook waarom Petrus vraagt zo van, Heer, maar wij hebben alles achtergelaten voor u. Is er wel een beloning voor ons? Ah ja, ja, zegt Heer, honderdvoudig. In deze eeuw, weet we nog wat ik daar net voorlas? Ja, nu in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers, met vervolging. De wereld die komt en de tijd die komt, het eeuwig leven. Dit is de tijd waar huwelijken zijn. We hebben net gelezen, Lucas hoofdstuk 20. En Jezus zei, de kinderen van deze wereld, van deze era, trouwen. En worden ten huwelijk gegeven. Zie, deze era wordt gekenmerkt door wereldsheid buiten de gemeente. Kent u Romeinen 12 vers 2 dat vers? En wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt vernieuwd in uw denken. Nou, vaak denken wij niet gelijkvormig aan de wereld, ook en alle dingen die om ons heen gaan. Nee. Het is exact hetzelfde woord waar ik weer op terugkom. Wordt niet gelijkvormig aan alles wat deze era te bieden heeft. Wordt niet gelijk aan deze periode waar we in leven. Deze huidige tijd wend je daarvan af. Dat is wat, het is hetzelfde Griekse woord. Wordt niet gelijk aan deze eeuw, om het zo maar te zeggen. Zie, en dan gaat die schrijver, dan gaat Paulus daar verder in Romeinen 12, en zegt, maar doe, richt je op datgene wat God welgevallig is. En dat is voor ons als kinderen inderdaad waar we koers moeten geven in ons leven. In deze eeuw. Vernieuwd worden in ons denken. Zodat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dat is de huidige eeuw. En ik heb ervoor gekozen om als het ware eerst direct naar de toekomstige eeuw te gaan. En pas dan de aanvulling te geven. En hoe mooi is het. Vanochtend was ik nog aan het lezen in Petrus. Ik ben gewoon in mijn dagelijkse tijd was ik bezig in Petrus. En dit las ik. Omgord dus de lenderen van uw verstand, wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt van Jezus Christus. Vestig je hoop, Erik, was vanochtend het woord naar mij, voor alles wat voor Christus Jezus die komt en die brengt de volledige genade die jij nodig hebt voor de verlossing om zijn koninkrijk binnen te gaan. Toekomstige tijd. Nou, als we dan gaan kijken naar de eindtijd, dan zou ik liever over de era spreken, over die hele tijd, maar laat ik toch even een persoonlijke punt daarin vullen. Ja? Soms spreken we ook wel eens met elkaar van de Heer heeft een van zijn kinderen thuis gehaald. We gaan naar de hemel. Zo spreken we met elkaar er vaak over. Als er een van ons sterft, of als ik sterf, dan verlaten wij dit lichaam, maar we nemen onze intrek bij de Heer. Is dat voor iedereen? Dat is alleen voor zij die in Christus zijn, die hun vertrouwen op de rots gesteld hebben. Die hun leven inderdaad hebben toevertrouwd en zeggen, Heer alleen door u en u alleen. Daarvan kunnen we zeggen, en die weet ook, als ik dit lichaam verlaat, dan mag ik mijn intrek bij de Heer nemen in de hemel. Want de Heer is in de hemel. Was dat niet zo? Psalm 110 vers 1, dat toen Jezus inderdaad verheerlijkt werd, en de discipelen zagen hem gaan, de apostelen, hij ging de hemel in, en een aantal dagen later had je in het Engels is dat de coronation, Christus mocht aan de rechterhand van de Vader plaatsnemen. Dat is ook waar ze hem vanuit terug zien komen, werd verteld aan de discipelen. Dat is waar wij de Heer Jezus uit terug verwachten, in de toekomstige eeuw. Dat is het begin van de toekomstige eeuw. Daar zijn alle gelovigen in de Heer Jezus Christus over eens. Wanneer begint de toekomstige tijd? Als de Heer komt. Als we bij Hem zijn of Hij bij ons is. Dat maakt mij niet uit. Als we bij Hem zijn, dan begint het. En weet u wat de Heer Jezus ook zei? Toen zijn discipelen inderdaad erop uitgezonden waren en die hadden fantastische dingen in deze wereld meegemaakt. De Heer Jezus, wacht even. Er is één grote vreugde, dat is dat je naam is opgeschreven in de hemelen. Zie, wij zijn hemelse burgers geworden. Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is in de hemel. Waar ontvangen we onze beloning? Matthäus 5 vers 12. Want uw loon is groot in de hemel. Dat ontvangen wij. Van de week ging het bij ons in het werk ging het over vakantieplannen. En Erik, waar ga jij heen? Werd er in één keer gevraagd. Ik stond daar net bij en ik liep binnen. Waar ga jij heen? Ik zei van, ik ga naar de hemel. ja, dat weten we nu wel. Nee, dat weet je nog niet, want je weet niet hoe mooi dat kan zijn. Een hoopvolle toekomst, is het niet? Bij de Heer thuis. Maar dat is een stukje persoonlijk. Als we het gaan hebben over de eindtijd in een panorama, wat vandaag eigenlijk het doel is, dat vinden we vooral in Openbaring 21, waar we eigenlijk een ieder die de Heer, die van hem is, die neemt hij mee naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kent u die mooie tekst uit Openbaring? Ik weet niet of je er al bent, Frans, in je Bijbelstudie. Nog niet in 21, oké. Okay. En wat staat er zo mooi, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar Christus en God centraal staan. En dat staat er zo mooi, en dit is het panorama wat Johannes eigenlijk te zien kreeg. En hij zegt daar zo mooi in Openbaring 21, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, de zee was er niet meer. Zie, dit is het punt waar we kunnen zeggen, dit is de toekomstige era waar we naar uitzien. Compleet nieuw. En ik, Johannes, vers 2, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die man sierlijk gemaakt is. Alle gelovigen en alle die de Heer Jezus kennen, Oud Testament is, Nieuw Testament is, uit alle tijden bijeen. Schitterend gerechtvaardigd in en door het bloed van de Heer Jezus Christus. Een bruid die rein is. Vers 3, en ik hoor een luide stem uit de hemel zeggen, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En dit is een heilige stad die neerdaalt. Alle gelovigen worden als het ware meegenomen daarin. Er is geen enkele ongerechtigheid, geen enkele zondaar komt daar binnen. We hebben het zo straks ook gezongen. Wat lezen we dan in vers 4 en 5 van Openbaring 21? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen die zijn voorbij gegaan. Wat een toekomst, hè? Geen rouw, geen dood, geen tranen, geen verdriet, geen ellende, geen ziekte, geen zonde, geen ongerechtigheid. Volmaakte heerlijkheid zoals God het bedoelt, hij door de Heere Jezus Christus. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Alsof God nog een keer extra zijn zegel erop moet drukken en moet zeggen van, dat is de toekomst. Dat is onbegrijpelijk, maar dat is het. En geloof me maar op mijn woord. Als je dan gaat kijken naar de toekomstige wereld, de toekomstige tijd, de toekomstige era, waar de Heer Jezus daar in die drie teksten over sprak, dan is dat een plaats waar alleen maar gerechtigheid zal zijn, volmaaktheid. Alle ongerechtigheden en zonde zijn weg. De gevolgen van zonde zijn weg. Dat is het duidelijke contrast met deze tijd. Ik hoop dat u dat ziet. Hier is ongerechtigheid groeiende. Daar is volmaaktheid, perfectie. Subliem, heilig. Een heilige stad, een heilige God. Met alle heiligen van alle tijden. Dat is het contrast. Als u Openbaring open heeft, dan kunt u vers 27 nog lezen van, al wat onrein is, zal er niet binnenkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Die komen daar niet binnen. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. Is uw naam geschreven in dat boek? Wat is het heerlijk om te kunnen bevestigen, ja Heer. Door uw bloed, bij uw genade, sta ik daarin. Dit is de tweedeling. Dit is de era die komt. Dit is de toekomstige wereld. Dit is de hoop waaruit wij leven. Nou, ik zou hier kunnen stoppen. En de meeste gelovigen, de meeste theologen wereldwijd, die stoppen hier en die zeggen, dit is het. En daar kan ik helemaal prima mee leven, dat is voor mij niet een punt waar we over strijden. Maar in onze gemeente menen we dat de toekomst in twee fases komt. Er is een tussentijdse eeuw, maar die is wel toekomstig en die hoort bij het toekomstige. Wij geven hier een eenvoudige aanvulling op. Een eenvoudige. Maar wij geloven namelijk dat er, net zoals in het Oude Testament, één pakket werd aangeleverd, een toekomstige eeuw die in tweeën gedeeld wordt. De eerste komst van de Heer is zijn wederkomst. Geloven wij ook dat de toekomstige tijd in twee fases komt. Maar één pakket is. In twee fases. En waarom zeggen we dat? En er zijn een aantal teksten waar we heen kunnen gaan. Psalm 72, Jesaja hoofdstuk 11. Hoofdstuk 2 ga ik heen, Zacharia hoofdstuk 8, ik heb die allemaal niet gegeven. Maar ik wil maar aangeven dat het niet zomaar een vers is die ver weg is, één Bijbelvers. Er zijn veel meer versen. En laten we eens gaan naar Jesaja hoofdstuk 2, vers 2 tot en met 4. Want we lezen namelijk in bepaalde teksten die compleet anders zijn dan de huidige tijd waar wij in leven. Maar we lezen ook daar facetten in die toch ook anders zijn dan de toekomstige. En daar moeten we mee uit de voeten kunnen. Jesaja hoofdstuk 2. En het zal in de laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan. Als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Dit is de plaats waar de Heer Jezus is teruggekomen. En Jeruzalem is het centrum geworden. En dan staat er zo mooi dit. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van wie? Van de Heere. Christus is op aarde. Christus is teruggekomen. Naar het huis van God, de God van Jacob. Maar kijk eens wat er dan staat. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet gaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Dit is waar Christus inderdaad, de wederkomst van Christus, en zijn woord zal uit Jeruzalem uitgaan. Maar wat staat er dan? Hij zal oordelen tussen heidenvolken en vele volken vonnissen. Daar komen heidenvolken, daar komen volken naar Jeruzalem toe, die hebben strijd met elkaar, die hebben ruzie, die leven in oorlog. Maar wacht even. En de Heer spreekt zijn vonnis uit. En dan zeggen wij, wel, als de Heer op aarde is, dan is een nieuw tijdperk begonnen. Daar zijn we het allemaal over eens. De Heer is op aarde, maar we lezen dat er nog zonde is. Maar dat kan niet bij het volmaakte in het toekomst. Deze hebben in Openbaring 21. Daarom plaatsen wij als het ware daar een fase tussen en zeggen van, het toekomstige komt in twee delen. Waar een tijd zal zijn waar de Heer inderdaad nog zal oordelen en vonnis uitspreken tussen volken. Psalm 72 vers 8 omschrijft het ook zo mooi. En eigenlijk Psalm 72, moet u eens lezen, dat is een psalm van Salomo. En als u die leest, dan ziet u ook dat het eigenlijk een panorama is die veel verder gaat. Waar de Heer Jezus zal heersen van zee tot zee, van de rivier van de Eufraat tot aan de einden van de aarde. Jezus Christus als rechter spreken tussen twee strijdende partijen. Recht spreken in onderlinge geschillen. Dit hoort bij de toekomstige eeuw, want Christus zit op de troon en hij heerst. En de volken gaan op, maar het is nog niet het volmaakte, want er is nog ongerechtigheid. We kunnen naar andere teksten gaan, maar zullen we eens afronden met Jesaja 65. Jesaja 65, en eigenlijk in Jesaja staan zoveel van die mooie dingen, en 66 spreekt er ook over. Maar laten we eens 65 vers 17 en dan naar 20 gaan en dan de laatste verse. Eigenlijk om aan te geven dat er een tussenfase in zit. Een tussentijdse eeuw die wel toekomstig is, die als één pakket ons wordt aangeboden. maar waar ook het Nieuwe Testament een bepaald onderscheid in maakt. Waar een langere periode tussen zal zitten. Vers 17 van Jesaja 65. En dit is een mooie profetie, want ik zie nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is het volmaakte. Dat is het eindstation. Maar kijk eens wat er dan in vers 20 staat. Er zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft. Of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als 100-jarige. En een zondaar, als hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Dat spreekt eigenlijk over een fase waar dus nog kinderen zijn en waar ouderen zijn. Maar de leeftijd is zo veranderd dat eigenlijk een kind, 100 jaar, dan ben je nog kind. Nou, dat doet ons denken aan die jaren voor Noach. Hè? Toen kregen ze hun eerste kind pas, toen ze ver in de 100 jaar waren. We lezen even verder. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en ervan de vrucht eten. En wat zij bouwen zal geen ander wonen. En wat zij planten zal geen ander eten. Dat was gekenmerkt in de geschiedenis van Israël. Was het niet? Zij planten en de vijand die nam het weg. Ze werden uit het land gezet, ze werden overrompeld. Maar nu niet meer, zegt de Heer. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van bomen. Zo oud zullen ze worden. Mijn uitverkoren zullen lang genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want ze zijn het nageslacht van de gezegenen door de Heere en hun nakomelingen met hen. Dat is een tijdperk die anders is dan nu. Maar die ook anders is dan het volmaakt wat we zagen in een Openbaring hoofdstuk 21. En daarom onderwijzen wij ook in onze gemeente dat de toekomstige eeuw in twee gedeeld kan worden. Net als de bergen in het Oude Testament hebben wij de eerste bergen, wij noemen dat het millennium van 1000 jaar. En het vervolg daaraan, direct eraan vastgekoppeld na 1000 jaar, het volmaakte eeuwige rijk. Hier lezen wij dat mensen zo oud worden als een boom. Paulus spreekt over het volmaakte als een onsterfelijk lichaam. Een groot verschil. Hier worden kinderen geboren. We lazen net in Lucas hoofdstuk 20 vers 34 dat er geen huwelijken meer zullen zijn in de toekomst. In het volmaakte. Hier lezen we dat zondaren sterven. In de toekomstige eeuw is geen zonde. En daar sterft niemand. Vandaar, geliefde broers en zussen, om het geheel te verenigen, vermoeden wij en onderwijzen wij en zijn daar niet heel dogmatisch over, wel standvastig, dat de toekomst een volmaakte eeuw zal zijn, maar in twee delen. Een millennium waar kinderen worden geboren, waar zonden nog aanwezig zijn, waar Christus vanuit Jeruzalem de wereld zal richten en aansluitend een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarmee voleindigt God zijn plan. Beter gezegd, dat was de inleiding op de eeuwigheid. Dit is pas het begin. Fijn dat u het weet. Ik ben verheugd om die hoop aan u mee te geven. De vraag is natuurlijk, bent u erbij? Bent u erbij? Het kan alleen als u Jezus Christus kent als uw persoonlijke verlosser. En als u hem kent als uw persoonlijke verlosser, ziet u daarnaar uit? Ja, we zien ernaar uit. Dat is mijn volgende vraag. Bereidt u zich daar ook op voor? Om de Heer Jezus te zien voor wie hij werkelijk is. En hoe kunt u dat doen? Wees heilig. Want ik ben heilig. Dan zullen wij de Heer Jezus zien en zeggen, ik wist het dat hij er zo uitzag. En ik heb gestreefd om zelf zo heilig mogelijk te zijn. Niet uit eigen kracht, maar nagejaagd in het vertrouwen dat God het werk dat hij begonnen is, zal volmaken. Een huidige eeuw en een toekomstige eeuw. Vader, dank u wel. Dat u ons inderdaad ook een panorama naar de toekomst geeft. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Heer, zelfs al heel vroeg in het begin van het Oude Testament, toen de zonde direct gebeurd was, zei u als het ware al, maar er gaat iemand komen, uit de vrouw geboren, die de kop van de slang zal vermorzelen. Heer, zonde was nog maar net gebeurd. De hopeloosheid had zijn intrede gedaan. En u geeft alweer hoop. Hoop. Het hele Oude Testament, Heer, kijkt naar voren. Alle offers in het Oude Testament zijn een afspiegeling en een voorspiegeling, kan ik beter zeggen, die verwijzen naar het ene volmaakte offer, Jezus Christus. Vader, en toen hij kwam, was daar een grote verwachting dat hij in één keer zou komen. Maar het werd duidelijk dat het twee delen bevatte. Heer, u moest eerst lijden en sterven. De prijs van de zonde betalen van al uw kinderen. Opdat als u wederkomt, al de zijnen bij u zullen zijn voor eeuwig. Heer, en als we dan ook zo zien, zoals wij dat begrijpen, Heer, en in onze gemeente onderwijzen, dat daar eerst een aanloop is, een eeuw, duizend jaar, een millennium, waar u centraal zal staan, Heer, waar kinderen geboren worden, waar de volmaakte volheid nog niet is. Maar die er direct aansluitend zullen komen met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vader, dat geeft u ons een panorama naar de toekomst toe. Wat een hoop. Heer, dank u wel dat dat een stuk zekerheid in ons leven geeft, Heer. Te weten waar we heen gaan. En u kennende en te zeggen van Vader, u bent getrouw. Wat u belooft, zult u doen. En daar willen we u voor danken. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.